Er zijn, gemeente, mensen die moeite hebben met de wondergeschiedenissen uit de Bijbel. Als kind vonden ze die geschiedenissen prachtig. En ze twijfelden ook geen moment dat die wonderen echt gebeurd waren. Maar dat is naarmate ze ouder werden anders geworden. En ze kunnen er moeilijk mee uit de voeten. Kunt u zich dat voorstellen en hebt u daar ook begrip voor? Wat is dat dan voor moeite? Nou, je kunt zeggen dat is verstandelijke moeite. Wonderen die zijn in strijd met het gezonde verstand en in strijd met de wetenschap. Ze staan op gespannen voet met de wetten van de natuur. Dus wonderen die zijn niet gebeurd, want dat kan niet. Nou ja, ik kan me die redenering wel voorstellen. Maar het lijkt me een overschatting van ons verstand. Er gebeuren nu eenmaal dingen die wij niet kunnen verklaren. Het hart, zei de denker Pascal, heeft ook zijn redenen. Maar er is ook een andere moeite met wondergeschiedenissen uit de Bijbel. En die moeite gaat veel dieper. Er zijn mensen die zich afvragen, als God wonderen deed en dus blijkbaar kon doen en kan doen, als hij eeuwen geleden een pad baande door de Rode Zee om zijn volk Israël te verlossen, waarom greep God dan niet in Auschwitz? En als Christus een ten dode opgeschreven melaatse genezen heeft en zelfs een kind heeft opgewekt uit de doden, waarom liet hij dan na om dat meisje dat door een hersentumor getroffen werd en ondanks het intense gebed van haar ouders en de gemeente 8 jaar gestorven is, waarom liet hij dan na dat kind te genezen, laat staan op te wekken uit de doden? Kunt u zich die moeite voorstellen? Hebt u daar begrip voor? Ik wel. U kent misschien het bekende kinderlied, nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder en geen mens kan zonder water en zonder brood. De oorspronkelijke versie van dat lied was anders, die luidde, nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, nooit gebeurt er een wonder en niemand kan zonder brood. Nou, dat er nooit een wonder gebeurt, dat vonden mensen blijkbaar een te boude uitspraak, zeker voor zo'n kinderlied. Maar het is wel de ervaring van veel mensen. Nu weet u misschien dat de Leidse theoloog professor van Gennep ooit geschreven heeft dat wonderen door hun incidentele karakter de vraag doen rijzen waarom de een wel redding en genezing ontvangt en de ander niet. Je kunt zeggen, God is vrij machtig, dat is natuurlijk waar. God kan de een genezen en de ander niet. Maar is dat willekeurige niet onrechtvaardig? Dat vragen mensen zich af. Van Gennep die vond daarom dat je het letterlijk nemen van de wonderen in de Bijbel, dat het geloof niet versterkte, maar eerder bemoeilijkte. Wonderen, zo schreef hij, dat zijn metaforen, gelijkenissen. Nou, dat lijkt me niet terecht dat hij dat schreef. Maar goed, als je er anders over denkt, als je dus gelooft, er niet aan twijfelt, dat wonderen plaatsgevonden hebben en plaatsvinden, waarom wordt de een dan wel beter en de ander niet? Waarom wordt de een wel geholpen en de ander niet? Dat is de vrijmacht van God, maar het is toch wel eigenaardig, of niet? Nou, je kunt zeggen, dat is wel gebeurd en dat gebeurt nog. Wanneer je echt gelooft, dan gebeuren er wonderen. Maar als je twijfelt, ja, dan blijven ze uit. Dat zegt Jezus toch ook zelf als hij in Nazareth is. Hij zegt, ik kan hier geen wonderen doen vanwege uw ongeloof. En Matthäus en Lucas, die leggen in hun optekening van de geschiedenis van vanmiddag de nadruk op het geloof van die koninklijke hoveling. Jezus zegt zelf, een geloof als het zijne heb ik in Israël niet gevonden. Dus het is eigenlijk heel simpel, als er een wonder gebeurt, dan ligt dat aan ons, aan ons geloof. En als er geen wonder gebeurt, dan ligt het aan ons gebrek aan geloof. Ik denk dat we met die opvatting die nog wel opgeld doet, ook bij allerlei alternatieve genezers, dat we met die opvatting erg voorzichtig moeten zijn. Want ze is niet alleen erg eenzijdig, maar ook erg onbarmhartig. Ik ken mensen, u misschien ook wel, die ernstig en vol overgave en de vrijmacht van God respecterend gebeden hebben om de genezing van een zieke. Maar die genezing kwam er niet. Het is anders, gemeente. Het is opvallend, wanneer je de evangelie leest, dat de Heer Jezus uiterst terughoudend is in het verrichten van wonderen. Als hij in Bethesda binnengaat, daar ligt een menigte van zieken. Dan wordt er één verlamde opgericht. Dan wordt niet het hele ziekenhuis gesloten. En als hij een doofstomme man geneest, dan gebeurt dat niet met veel lawaai en allerlei mensen eromheen, als een sensatie, maar het gebeurt ergens op een afstand apart. En als de Heer Jezus een melaatse geneest, dan zegt hij tegen die man met klem, je moet er niet over praten, dus geen reclame gaan lopen maken. Het is net alsof de Heer Jezus, wanneer hij een wonder verricht, wil voorkomen dat er misverstanden en moeite ontstaan. In het gedeelte van vanmiddag zegt de Heer Jezus met een zekere verontwaardiging, maar ook vol bezorgdheid, denk ik, tenzij dat jullie wonderen en tekenen zien, geloven jullie niet. Dus het is bij die mensen in Galilea eerst zien en op grond daarvan geloven. Geloven op grond van wat je ziet. Ja, en als het zo is, dan moet de Heer Jezus voortdurend wonderen en tekenen doen om dat geloof maar gaande te houden. En dat wil hij niet. Dus het is gevaarlijk, blijkbaar, wanneer het geloof bestaat bij de gratie van bijzondere gebeurtenissen. Want als die bijzondere gebeurtenissen uitblijven, dan vermindert dus je geloof en dan ligt het binnen de kortste keren aan scherven. Vooral de evangelist Johannes, die keert zich wat tegen dat verlangen naar wonderen als een soort voorwaarde voor en een grond van het geloof. Aan het slot van zijn evangelie, dan haalt hij met name dat woord van Jezus aan, zalig die niet zien en toch geloven. Ik hoorde ooit het verhaal van een Nederlandse zanger. Jaren geleden vertelde hij dat hij tot geloof was gekomen. En toen vroeg iemand, hoe was dat dan? Toen zei hij dat het was door een bijzondere gebeurtenis. De man had het moeilijk. Hij stond in de nacht uit het raam te kijken. En hij zei toen, als u er bent, dan geloof ik dat. Maar dan moet het wel ineens nu midden in de nacht licht worden. En omdat dat gebeurd zou zijn, kwam die man tot geloof. Nou, ik wil voorzichtig zijn om daar een oordeel over te vellen. Maar de evangelist Johannes zou daar erg terughoudend op reageren. Want als het nu eens midden op de dag duister werd. Dat is gebeurd in de geschiedenis en toen gebeurde de grootste wonder overigens. De Bijbel en de evangelist Johannes die zien geloven in dezelfde orde als vertrouwen en liefhebben. Een vrouw die twijfelt aan de liefde en trouw van haar man, die kan niet volledig overtuigd worden door wat hij doet. Niet alleen omdat ze alles niet kan controleren en hij toch over de schreef zou kunnen gaan, maar zelfs als ze alles zou kunnen controleren, dan wist ze niet wat hij deed of naliet, of dat wel uit liefde was. Geloven is dus vertrouwen. En dat kan niet altijd door wat je ziet bevestigd worden. Een gereformeerd theoloog, Heppe, een bekend gereformeerd theoloog, die schreef, geloven is geen zekerheid die berust op overwegingen of afwegingen, op gebeurtenissen. Geloven, dat is God vertrouwen. Nou, dat wil die wondergeschiedenis van vanmiddag ons vooral zeggen. Jezus is in Cana, dat is een klein plaatsje in Galilea. Hij heeft daar water in wijn veranderd. En weldra, u kunt het zich voorstellen, weldra drommen de mensen om hem heen. Want ze verwachten dat ze weer iets spectaculairs gaan meemaken. Ze verwachten dat hun Galileese profeet, net als in Judea, ook onder hen wonderen zal verrichten. Ze staan met een zekere spanning te wachten. En dan komt te midden van die scharen er een man op Jezus toelopen. Hij komt uit Capernaum, Kvarnachum, dorp van de troost betekent dat. Maar in dat dorp van de troost speelt zich een drama af. Zijn zoon is ernstig ziek. En de artsen hebben tegen hem gezegd: je kunt wel hopen op genezing, maar dat wordt niks meer. Het kind is zo ernstig ziek, het zal sterven. Maar die vader is natuurlijk ten einde raad. Wie is die man? En wat is het voor een man? Een zeker koninklijk hoveling, zegt de vertaling. Maar dat woordje hoveling, dat is cursief gedrukt. Dat staat er eigenlijk in het Grieks niet. Het best kun je vertalen iemand koninklijk. Hij is beambte aan het hof van Herodes, de Edomiet. De man heeft het dus ver geschopt. En dat bracht wel wat concessies met zich mee. Maar goed, hij heeft het in ieder geval rijk. Iemand koninklijk. En daarmee geeft Johannes niet alleen aan dat die man een maatschappelijke status had, maar ook zijn beleving daarvan. Die man dacht: ik ben zo ver gevorderd, ik heb alles in de hand en ik kan alles naar mijn hand zetten. Welvaart, dat kan licht tot zelfgenoegzaamheid en zelfredzaamheid leiden. Nou, onze cultuur, dat hoef ik u niet te zeggen, die is daar natuurlijk door getekend. Mensen kunnen zichzelf redden en zijn erg zelfgenoegzaam. En zelfs is dat mensen uit de Bijbel niet vreemd, die verleiding. Want de dichter van Psalm 30 die zegt: in mijn voorspoed zei ik, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Dus toen het goed met die man ging, toen was hij ervan overtuigd: mij kan niks gebeuren. Er is niets dat ik niet het hoofd kan bieden. Ik heb veel in de hand en ik heb veel achter de hand. Totdat die dichter van die psalm zo ernstig ziek werd dat het hem helemaal uit het lood sloeg en geen weg meer zag. Nou, die beambte aan het hof van Herodes, die koninklijke man, zal ik maar zeggen, die heeft ongetwijfeld gehoord van de Heer Jezus. Hij heeft natuurlijk gehoord wat voor daden hij verrichtte en wat voor woorden hij sprak, want die geschiedenissen deden natuurlijk de ronde. Maar ja, hij had een zelfgenoegzaam leven, hij had het royaal. En al die verhalen die hij hoorde, die gingen gewoon langs hem heen. Want wat moest hij ermee beginnen? En zo kan het nog zijn. Dat de mensen buiten de kerk, maar het kan zelfs ook binnen de kerk zo wezen, die horen van de Heer Jezus, van wat hij doet, wat hij betekent. En ze denken eigenlijk: ja, wat moet ik ermee? Ik heb alles wat mijn hart begeert. En wat hij te bieden heeft, dat heb ik helemaal niet nodig. Nou, bij de hoveling was dat eigenlijk ook zo. Was dat ook zo? Want er is een barst in dat riante leven gekomen. Zijn zoon is ernstig ziek en er wordt gevreesd voor zijn leven. En nu is een mens kwetsbaar. En wij zijn het kwetsbaarst in wat ons het meest nabij is. Ouders zijn het kwetsbaarst in hun kinderen. Want ouders willen voor hun kinderen het beste, lichamelijk en geestelijk. Kinderen, dat zei iemand een tijdje geleden tegen me, kinderen zijn je grootste vreugde of het is je grootste verdriet. Dat is toch waar? Je bent zeer gelukkig als het hen wel gaat. Als ze een goede positie hebben, als ze gelukkig zijn. Je bent zeer gelukkig als ouders als je kinderen gaan in de weg van het evangelie. Maar als je kinderen ziek zijn of problemen hebben of andere wegen gaan, dan is dat een groot verdriet. In die man zijn leven zit ineens een diepe barst. Zijn kind is ernstig ziek. En nou heeft hij ontzettend veel, maar met wat hij heeft kan hij die nood niet ongedaan maken. En ineens is dat hele riante leven aan het hof betrekkelijk geworden. Nu zijn kind hem dreigt te ontvallen. Dat gebeurt toch? Als je ernstig ziek wordt, of als er ziekte in je gezin is, dan wordt alles ineens heel betrekkelijk. Je baan en je rijkdom en wat je allemaal hebt, heel betrekkelijk. Bij die man was dat ook zo. En ineens gaan die verhalen van Jezus, wat hij van hem gehoord heeft, gaan belangrijk worden. Wat hij eerst ontzettend onbelangrijk vond, dat vindt hij nu ineens belangrijk. En nu gaat hij op dat gehoorde door. Waarschijnlijk heeft hij geaarzeld om zijn doodzieke zoon te verlaten. Maar toch is hij gegaan. En zo komt hij uit Kana naar Kana toe. En een en al vraag is die man. Dan zult u zeggen, dat is toch eigenlijk geweldig. Dat is toch geloof. Iemand die bij de Heer Jezus aanklopt om genezing van zijn kind. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk zo vinden, dat dat geloof is. Maar laten we nuchter zijn, gemeente, het is ook erg verklaarbaar. En ook wel erg voor de hand liggend. Vindt u niet? Wanneer je kind op sterven ligt. En er is iemand die zegt, ik ken een dokter. Of ik ken iemand en die kan daar misschien wat aan doen. Dan grijp je dat toch met beide handen aan. Dan denk je, niet geschoten, zeker mis. Al beweren misschien mensen dat je je vastgrijpt aan een strohalm. Die man die is gewoon om het welzijn van zijn kind bewogen. Nou, zoals een vader dat is. En hij denkt, nou, misschien kan die Jezus wat doen. Ik geloof echt dat het zo is. En dan gaat hij naar Jezus toe. Misschien kan hij helpen, maar wil hij ook helpen? Hemelsbreed is het niet zo'n grote afstand tussen Capernaum en Cana. Maar de weg loopt door bergen. En daardoor is het wel een rit van enkele uren als je te paard gaat. Die man komt bij de Heer Jezus en vraagt om zijn zoon te genezen. En dan reageert de Heer Jezus wat scherp en eigenaardig. Hij zegt niet, daar heb je goed aan gedaan dat je naar mij toegekomen bent. En natuurlijk ga ik direct met je mee om jou te helpen en je kind te genezen. En hij zegt ook niet tegen die mensen daar in Galilea, hier is nou eens iemand die echt gelooft en jullie moeten daar een voorbeeld aan nemen. Nee, over het hoofd van die vader richt de Heer Jezus zich op die sensatiebeluste scharen die iets wilden zien. Terwijl die Samaritanen nota bene Jezus geloofden om zijn woord. Maar hier in Galilea is het eerst zien en dan geloven. Maar het moet anders. Want als je geloof berust op sensatie of op emotie, dan is dat gevaarlijk. Dan ligt het binnen de kortste keren aan scherven. Dat gevaar loopt het. Het geloof leeft niet van het zien en ervaren. En dat wil Jezus aan die man leren. Dat betekent niet, gemeente, dat begrijpt u wel, dat het geloof niet de ervaring als toegift kan krijgen. Het gaat niet buiten de beleving om natuurlijk. Zeker niet. Het betekent ook niet dat er geen bijzondere dingen kunnen gebeuren. Soms ervaar je ook wat je gelooft. En soms zie je ook dingen gebeuren dat God echt ingrijpt. Maar als je geloof berust, helemaal steunt op wat je ervaart en wat je ziet, ja, dan is dat toch wat gevaarlijk. Ga met mij, zegt die vader. Maar Jezus gaat op dat verzoek niet in. Dat is een heel gevaarlijk moment geweest. Want na dat scherpe antwoord zou die man natuurlijk teleurgesteld en zelfs beledigd terug kunnen gaan. Gekwetst. Het gaat om een doodzieke zoon tenslotte. Hij zou kunnen gaan zeggen, ik ben bij Jezus geweest, ik heb gevraagd om genezing, maar ik was aan het verkeerde adres. Ik heb een vergeefse reis gemaakt. Ik heb vol spanning mijn huis verlaten. Niet meer weten of ik mijn kind nog terug zou zien leven. Het was de vergeefse reis. Maar die man gaat niet weg. Die blijft volhouden. Het is net alsof hij niets gehoord heeft. Hij herhaalt zijn verzoek. Heere, kom af eer mijn kind sterft. Dan gebruikt hij de Kyrios-titel. Heere. En hij gebruikt ook een woord in het Grieks. Een heel teer woord voor zijn kind. Eer mijn lieve kind sterft. U moet mee. U moet hem aanraken. Uw nabijheid, uw aanwezigheid is noodzakelijk. Want het was bij al uw wonderen zo, heb ik gehoord. U raakte aan, u zei iets, u moet mee. Maar de Heer Jezus wil dat verzoek niet in. Hij gaat niet mee. Het gaat hem meer om dan de genezing van die zoon. En dan zegt hij tegen die man, ga heen, uw zoon leeft. En dan kun je dat natuurlijk verstaan als, ga maar weer terug. Die lange weg. Maar dat woordje ga heen, dat is eigenlijk een bekeringswoord. Die man kwam met allerlei voorstellingen. Hij dacht, Jezus is een wonderdoener en zo moet het gaan. In ieder geval moet hij mee. Maar die man moet leren dat hij het met het woord alleen moet wagen. En daarom vindt hier een wonder plaats, het enige wonder, op afstand. Ga heen, uw zoon leeft. Nou, u voelt wel aan, gemeente. Die twee woorden, die botsen op elkaar. Heere, mijn kind sterft, zegt die man. En dat is zijn werkelijkheid ook. Hij heeft dat kind nog in de ogen gekeken voordat hij wegging. En hij heeft gehoord van de artsen, het gaat niet goed. Dus dat is de stand van zaken. Dat is zijn werkelijkheid. En dan zegt Jezus, ga heen, uw zoon leeft. En driemaal in dit gedeelte klinkt als een soort refrein die werkelijkheid van Christus, van de opgestane. Uw zoon leeft. En dat staat volstrekt haaks op elkaar. Die man ziet niks. Het is ook niet zo dat hij voelt dat het met zijn kind al wat beter gaat. Hij hoort alleen dat woord van Christus, uw zoon leeft. Hij kan niet op grond van de feiten constateren dat Christus woord kracht doet. Dat kan hij allemaal niet. Benieuwd wat die man nu gaat doen. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En dat vind ik, gemeente, zo verrassend en zo ontroerend, vindt u ook niet? Die man krijgt geen recept mee, geen teken, niks. Alleen dat woord van Jezus, uw zoon leeft. En alles gaat daar tegen in. En dan moet hij terug. Dan moet hij die lange rit gaan maken door de bergen heen. En even later, dan ziet hij Jezus niet meer. En hij ziet zijn zoon nog niet. Hij moet die lange weg dus gaan in het vertrouwen dat het woord van Christus niet een holle frase is, maar dat dat een krachtig woord is dat uitwerking heeft. Uw zoon leeft. En dan gaat die man, hij geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. Dat woord dat zo haak staat op wat hij zag. En ervoor. En op die manier plaatst de Heer Jezus die man in de rij van Noach en Abraham, de vader van de gelovigen. De lijn van Noach. Noach die een ark moest bouwen op het woord van God tegen alles in. Want de mensen zeiden wat schamper tegen Noach. Je timmert alsof je leven ervan afhangt. Wat jullie zeggen. Heeft Noach gedacht en gezegd. Een leven hangt ervan af. In de lijn van Abraham. God zei tegen Abraham, ga heen. Hij moest al zijn zekerheden achterlaten. Zijn land, zijn familie, zijn vadershuis. En God zei, ik zal je een land geven en een zoon. Zag Abraham er iets van? Integendeel, want Sarai, zijn vrouw, was onvruchtbaar. Maar op dat woord gaat Abraham. Werp het net aan de andere zijde, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Ze hebben een vergeefse nacht van inspanning achter de rug. En dan zeggen ze niet, nou ja, dat kan dat nooit. Op uw woord, Heere, zullen wij het net uitwerpen. Die man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. En hij ging. Hij bestijgt zijn paard. En hij gaat weer die rit maken. Maar u kunt er gerust van uitgaan dat de duivel al in het zadel zat. Die deed natuurlijk gedachten bij die man bovenkomen. Dacht je nou werkelijk dat je zoon leefde? Wees toch wijzer. Wat heb je nou in handen? Geen teken, geen recept, niks. Het wordt natuurlijk niks. Je hebt het woord van een mens aan wie niks bijzonders te zien is. Jezus van Nazareth. Pas nou maar op. Hoop maar niet te veel. Straks wacht de teleurstelling. Dan is er niks werkelijkheid in overeenstemming met dat woord van Jezus. Pas waarop, je kind is al begraven. En straks komen je bedienden je bedremmeld tegemoet en beduust van de klap. En ze zeggen, we hebben nog geprobeerd u te bereiken, maar het mocht niet baten. Uw kind, het is afgelopen. Het is gestorven. Maar nu is het opmerkelijke in deze geschiedenis, gemeente, dat de Heere God die man op de weg versterkt in het geloof. Want die bedienden die komen een eindweegs, komen ze hem al tegemoet. En ze bevestigen met dag en uur dat woord van Christus. Ze zeggen hetzelfde als Christus. Uw kind leeft. En tenslotte als die vader thuis komt, dan ziet hij dat het waar is.
En hij geloofde en zijn hele huis, staat er dan. Het waaiert dus uit. Mooi dat de Statenvertaling heeft vertaald. De man geloofde. De nieuwe vertaling, dat viel me op toen ik het nog eens doorlas. Die zegt, de man werd gelovig. Hij werd gelovig. Johannes, de evangelist, die schrijft nergens het woord geloof als een zelfstandig naamwoord, als een stand van zaken. Het is altijd een werkwoord. Als iemand mij vraagt, ben jij gelovig? Dan zeg ik ja, terwijl ik de neiging voel om het ontkennend te beantwoorden, die vraag. Gelovig zijn, dat is net alsof je een soort bezit hebt, onaantastbaar, ik ben gelovig. Constant heb je dat op zak. Johannes wil zeggen, geloven, dat is niet iets statisch. Er zijn tijden, dat weet u ongetwijfeld ook, dat het geloof de boventoon voert in je leven, dan kun je zingen van blijdschap. En dan kun je er vrijmoedig over spreken tegen anderen. En dan zijn er in de kerk die momenten dat je zegt, we belijden ons geloof. Ja, ik sta er ook helemaal in, ik mag het helemaal bijvallen. Maar er zijn ook momenten dat je denkt, dat geloof van mij, wat stelt het nog voor? Is het er nog wel? Het geloof kent zijn hoogte en zijn diepte. En zijn aanvechting, als het een levend geloof is, dan kent het zijn aanvechtingen, wat om een leeg schip komen geen kapers. De man geloofde en zijn hele huis. Op zijn beurt blijkt zijn getuigenis ook wat uit te werken. Wat wil deze geschiedenis ons nu leren, gemeente, en ons nu zeggen? Want u begrijpt, het is maar niet een wondergeschiedenis van eeuwen geleden, waarvan wij moeten zeggen, nou ja, dat was fijn voor die vader en fijn voor dat kind. En wat moeten wij er verder mee? Weet u wat deze geschiedenis voor ons betekent? In onze tijd. Vanmiddag, u moet het zich voorstellen zo. Vanmiddag komt Christus in het evangelie naar u en jou en mij toe. En hij zegt, jij leeft in een werkelijkheid die staat haaks op wat ik zeg. En op grond van wat jij ziet en ervaart en hoort, denk je, we gaan de vernieling tegemoet. Zo alles voor te zeggen, gemeente. De verloedering is enorm. En er is sprake van zorgwekkende ontwikkelingen, zeker de laatste maanden. Zorgwekkende ontwikkelingen. Dat is de harde realiteit. En als je dingen hoort en ziet, dan denk je, we gaan de vernieling tegemoet. En dan zegt Christus vanmiddag tegen ons, we gaan de vernieuwing tegemoet. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Echt waar. Vanmiddag komt Christus ons tegemoet en hij zegt tegen ons, tegen u en jou en mij, mensen die soms denken, hoe lang zal de gemeente er nog wezen? Want dat is toch iets waar je wel eens rekening mee houdt. In onze stad waar wij wonen. De gemeente, dat is een kwetsbare zaak. Hoe lang duurt het nog? Voordat er gezegd zal worden, de christelijke gemeente, ja, dat was vroeger hier in de stad. Dat was een kerk en daar kwamen christenen samen. Kun je wel eens angstig naar kijken, naar zulke ontwikkelingen. Maar Christus zegt vanmiddag tegen ons, ik zeg je, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Zo is het. Er zijn hier mensen vanmiddag, dat zal vast. Die hebben gevoelens van wroeging en spijt. Die denken voortdurend, had ik maar. En op grond van wat ze zien en ervaren, kunnen ze absoluut niet geloven in de vergeving van de zonde. Ze denken altijd, dat kan niet. Voor mij kan het niet. Ik ben te ver weg. Het kan absoluut niet. En dan komt Christus tot ons en die zegt, mijn bloed reinigt van alle zonden. Wis en waarachtig. Botsende werkelijkheden. Net als mijn kind sterft, uw kind leeft. En nu is dit geloven, gemeente, dat weet u wel. Dat wij zeggen, ach heren, ik zie er vaak niks van. En ik ervaar het ook vaak helemaal niet.
En ik denk zo vaak, voor mij kan het helemaal niet meer. Maar ik geloof u op uw woord, want ik heb geen aanleiding om u te wantrouwen. En ik zal in dat vertrouwen leven. En omdat dat geloof soms ontzettend moeilijk is. En zo aangevochten wordt, draagt de Heere God er zorg voor dat mensen ons tegemoet komen. Dat er een gemeente is. Het is toch heerlijk dat er een gemeente is. Het is een gemeente. Een gemeenschap van mensen die het zo geweldig bij elkaar getroffen hebben. Nou nee. Het is een gemeenschap van mensen die het geweldig getroffen hebben met hun God. En die zeggen tegen elkaar, dat woord van God, leg je hand er maar op. Hou het er maar bij. Want het is zo. Zegt u dat wel eens tegen een broeder of zuster die het heel moeilijk heeft? Het is een goede zaak, gemeente, wanneer wij mensen die door een crisis gaan tegemoet komen. Dat we hen bemoedigen op de goede manier. Dat we niet zeggen, nou ja, jij bent een gelovige ziel. Jij redt het wel. Jij komt er wel. Maar dat je tegen die broeder of zuster zegt, ik kan me voorstellen dat je het niet geloven kan. Dat de verzoening voor jou een te grote zaak is. En dat je tegen een jongen of een meisje zegt, ja, ik kan me voorstellen dat je soms onzeker bent over de geschiedenis en denkt, is het allemaal wel waar? Maar op God kun je aan, dat weet je toch. En dat sterkt. Daarom zijn er ook de samenkomsten van de gemeente. Want op je eentje kun je eigenlijk heel moeilijk geloven. Ik ben soms zo bang, gemeente, wij leven in een tijd van individualisering. Mensen zeggen, je moet je eigen boontjes doppen en je eigen kost verdienen. Dat we in de kerk gaan zeggen, je moet op jezelf geloven. Geloof is een zeer persoonlijke zaak, maar dat is nooit individualistisch. Er zijn mensen die moeite hebben met wonderverhalen uit de Bijbel, die geschiedenissen ze denken, kan het wel? Waarom de een wel, de ander niet? Daarom is het zo belangrijk dat wij de wonderen prediken en verstaan wat er bedoeld wordt, dat we dat ook horen. Het kan zijn dat er een kras in uw riante leven zit, net als bij die hoveling. U gaat er dan toch wel mee tot Christus, of niet? Dat is de enige plek waar je genezing kunt vinden. Misschien helpt hij u er niet direct van af. Maar hij leert ons altijd de weg door het leven aan zijn hand te gaan, aan de hand van zijn woord. Hij leert iedere mens die tot hem komt. Door de werkelijkheid te gaan die haaks staat op wat hij zegt. Maar we gaan naar een werkelijkheid in overeenstemming met zijn woord. Soms mag je daarvan al iets zien. Die hoveling ging. En hij ging op een door het woord van Christus genezen zoon. In het ghetto van Warschau. Waar tijdens de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen gebeurden. Daar schreef een Joodse man op een muur. Ik geloof in de zon. Ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde. Ook als ik die niet bespeur. Ik geloof in God. Ook als ik niet veel van hem merk. Dat is het. Corrie ten Boom. Ze schreef over mensen die zich vaak had horen zeggen, wat is God toch goed? We hebben gebeden dat tijdens het uitstapje van de kerk het niet zou regenen. Het was prachtig weer. En toen schreef Corrie ten Boom, God is inderdaad goed als die voor heerlijk weer zorgt. Maar God is ook goed als het tijdens het uitstapje regent. God was ook goed, schreef Corrie ten Boom, toen hij toestond dat mijn zus Betsy in het Duitse concentratiekamp voor mijn ogen stierf. En de Jood Jossel Rakover, die schreef een uur voor zijn dood in Warschau. Er gebeurt ontzettend veel. En er is ontzettend veel gebeurd dat mijn geloof weer spreekt en aantast. Maar in uw handen beveel ik mijn leven. Ik hoop, gemeente, dat u zich niet dat alleen kunt voorstellen. Maar dat u allemaal ook zo de weg door het leven gaat. Ga heen, zei Jezus. En in die gang gehoorzaam aan En gelovend in dat woord kwam die hoveling thuis. En thuis was de werkelijkheid, zoals Christus gezegd had. Dominee André Troost, de dichter predikant, schreef: niet zien en toch geloven. O God, als Gij mij helpt, dan zal ik toch U loven, hoezeer ik overstelpt door allerhande vragen, door twijfel en verdriet, naar het waarom blijf vragen, toch zing ik U dit lied. Niet zien en toch geloven, vertrouwend verder gaan, niet horend als een dove, niet ziende, blind voortaan, niet reikend met mijn handen naar meer dan Gij mij geeft, maar wijs door scha en schande, geloven dat Gij leeft. Niet zien, toch geloven. Uw dag komt naderbij. De oren van een dove ontsluit en opent Gij. En al wie in den blinde op U alleen vertrouwt, zal eenmaal ondervinden dat wie gelooft, aanschouwt. Amen. Wij zingen de lof op het woord van God in Psalm 56, 4 en 5.